Welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. In de aflevering van vandaag wil ik het met je hebben over kinkeeping, het onzichtbare werk van vrouwen. Het is een concept wat ik zelf ook pas heb leren kennen, maar wat ik ontzettend interessant vind. En wat denk ik heel erg veel zegt over de vrouwen in ons leven en waarom we doen wat we doen. Vind je dat interessant? Blijf dan vooral luisteren. Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Wist jij dat dit aflevering 200 is van deze podcast? Ik kan het echt niet geloven. Ik weet nog toen ik zelf deze podcast startte dat er echt een aantal kleinere een aantal grote podcasts ook wel in Amerika waren met meer dan 100 afleveringen. En daar kon ik me gewoon geen voorstelling bij maken dat je zo lang een podcast kon volhouden dat je er gewoon meer dan 100 had gemaakt. En ik zit nu op de 200. Echt sick. Ik heb het wel eens eerder gezegd in deze podcast, maar ik had nooit verwacht dat ik dit zo lang zou volhouden. Maar ik blijf het gewoon ontzettend leuk vinden om mijn hersenspinsels met jullie te delen. En er blijft ook maar een groep mensen bestaan die het leuk vindt om naar te luisteren. Dus ja, waarom niet doorgaan? Dus thanks daarvoor dat jij daar een van bent. Want als je dit luistert, dan ben jij dus een van die trouwe mensen die het leuk vindt om mijn hersenspinsels aan te horen. Vandaag gaan we het over iets heel interessants hebben, kinkeeping. Daar kom ik dus verderop in de aflevering nog op. Dan gaan we er helemaal in duiken. Maar ja, mega interessant, dus blijf daar echt eventjes voor hangen. Maar ik begin altijd eventjes met een terugblik op mijn week. In de aflevering van vorige week vertelde ik dat het op het moment dat ik die opnam Valentijnsdag was en dat ik die avond was uitgenodigd voor een geheime activiteit door mijn vriend. Iets met eten, dat is het enige wat ik wist. Dus het lijkt me wel leuk om te beginnen met een update over hoe dat is gegaan. Je moet een beetje weten van mijn vriend dat hij niet heel goed is in het bedenken van dingen om te gaan doen. Zeker als het op romantisch vlak aankomt. Dus dat hij er altijd een kleine push daarin nodig heeft. Maar dat hij dan ook heel trots op zichzelf kan zijn dat hij zoiets heeft weten organiseren. Omdat hij ook weet hoe erg ik van verrassingen hou. Dus er lag wat druk op. En we hadden afgesproken bij zijn werk. Hij werkt ergens in de houthavens van Amsterdam. En het restaurant was daar vlakbij. Dus ik was daar naartoe gefietst. En we zijn toen op weg gegaan naar het restaurant. Dus hij nam een beetje het voortouw en fietste vooruit. En het was echt 2 minuten daar vandaan. En hij zei, je kan het al zien. Dus ik zat om me heen te kijken. En toen zag ik een groot bord, een chic bord van boven een restaurant. En er stond bij Lars. Ik zei, Lars, wat is dat? Toen zei hij, dat is een restaurant met een ster. Met een Michelinster. En wij houden allebei heel erg van experimenteel eten. Echt van die kleine gerechtjes met allemaal bijzondere smaken en consistenties. En op die manier eten ontdekken vinden wij samen heel erg leuk om te doen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat hij dat net zo leuk vindt als ik. Maar alsnog was ik wel in shock, want er hangt natuurlijk ook wel prijskaartje aan zo'n restaurant. Maar ik vond het wel heel vet dat we dat gingen doen. Dus fietsen geparkeerd en we gingen naar binnen. Ja, er liepen nog wat meer mensen de trap op en die zagen er ook ontzettend netjes uit. En we kwamen daar binnen en het was helemaal leuk aangekleed met hartjesballonnen en weet ik veel allemaal. Onze jassen werden aangenomen en we noemden de reservering. En die man die ging kijken op zijn lijst en hij kon het niet vinden. En toen pakte hij zijn bril erbij, ging nog beter kijken. Toen riep hij nog een andere medewerker erbij van, joh, ik zie het niet, kan jij toch eventjes goed kijken? En toen voelde ik al een beetje nat geit. Toen zei ik tegen mijn vriend van, check even de bevestiging in je mail, want hij had online een reservering gedaan. En ik keek mee en ik zag daar 15 februari staan in plaats van 14 februari. En iemand van de bediening hoorde ons dat zeggen en die zei direct, oh nee, het zit ook al helemaal vol vanavond. Dus we wisten direct dat er geen enkele kans was dat we die avond daar konden gaan eten. Toen was er nog even een soort ongemakkelijke periode waarin mijn vriend zich niet kon voorstellen dat hij het verkeerd had geboekt. En die man zich niet kon voorstellen dat hij de reservering niet kon vinden. Ze stonden daar elkaar allemaal een beetje aan te gapen. En uiteindelijk hebben we toch maar onze jassen teruggekregen en zijn we naar buiten gegaan. En ik kon hier een heel big deal van maken, maar ik zag aan het gezicht van mijn vriend hoe verschrikkelijk die het vond. Dat hij zich er zo op had verheugd om mij daar naartoe te nemen. Dat hij er zo erg van paalde dat dus mislukt was. En dus ik heb opmerkingen als had je niet beter kunnen kijken of op kunnen letten ook maar een beetje voor me gehouden. Want hij zat zichzelf echt op te vreten. Op een gegeven moment zei hij zelf, nou laat dan maar, dan gaan we wel naar huis. Nee, we gaan niet naar huis. Het is vast nog wel iets anders wat we in de buurt kunnen doen. Nou, wat er ook vlakbij in de buurt zit is Rem, het Rem-eiland. En dat was een plek waar ik heel graag nog een keertje wilde gaan eten, drinken, wat dan ook. Want het is een soort steiger-eiland. Dat heeft ooit in de oceaan of verderop in het water gestaan. Maar ze hebben dat nu bij de houthavens neergezet. Het heeft zelfs ook nog gediend als plek waar radio werd geproduceerd. En nu kan je er dus eten en dineren. En je moet dus best wel trap op, maar ze hebben ook een lift. Dus het is echt in de hoogte. Dus je hebt heel mooi uitzicht, ook over Amsterdam. En ik dacht, laten we eens daar zo gaan kijken. Dus ik had gegoogeld en ze hadden dus een Valentijnsdiner. En het leek erop dat ze ook nog plek hadden. Dus we dachten, we fietsen er gewoon heen en dan zien we wel. En inderdaad, we kwamen daar aan en we zeiden van, joh, we hebben geen reservering. Zijn ze geen probleem. We hebben wel een vaste diner vanavond. Vinden jullie dat erg? Hebben jullie nog allergieën? Nee, geen probleem. Dus wij werden naar het tafeltje geleid. En toen hebben we genoten van een heerlijk 5-gangen diner. Met zelfs live entertainment. Er was een violist die langs alle tafeltjes liep. En heel mooi kon spelen. Dus dat was eigenlijk wel heel romantisch. En nadat mijn vriend zich over het hele debakel had heen gezet... hebben we alsnog een hele leuke avond van gemaakt. En hebben heel erg genoten van het heerlijke eten. Wat ook wel heel erg leuk was, was dat ze aan het begin van de avond naar ons toe kwamen met een Polaroid-camera. En vroegen of ze een foto van ons konden maken voor een verrassing op het eind van de avond. Zo gezegd, zo gedaan. En aan het eind kwamen ze dus ook aan met een hartjesballon. Die vastgemaakt zat aan een heel klein flesje champagne. Of cava, of wat het ook was. Met daaraan ook een beschrijving van het menu. Dat wilde ik eigenlijk nog vragen, want we hadden zo lekker gegeten dat we eigenlijk wel daar een kaartje van wilden wat het nou eigenlijk allemaal was. En die zat er dus ook bij. Dus dat was heel erg leuk dat ze daaraan hadden gedacht om dat mee te geven. De service was echt fantastisch. We werden constant bijgevuld. Er was elke keer iemand die vroeg of alles naar wens was. Toen we naar buiten gingen, zijn we wel door 3 verschillende medewerkers ook aangesproken. Van, hebben jullie het naar je zin gehad? Waren jullie al eerder geweest? Wat leuk dat jullie er waren. Echt heel attent. Dus ik heb daar mega goede ervaringen gehad. En het was eigenlijk de perfecte vervanging van een mislukt plan. dus ik wil die eigenlijk ook gelijk eventjes tippen. Ik weet dat we nog niet bij de tips zijn aangekomen. Maar ga daar dus zeker een keertje heen naar het Rem-eiland. Of gewoon Rem, R-E-M. Als je dat zoekt, Rem Amsterdam, dan kan je het best wel vinden. Ook leuk gewoon voor drankjes. Ze hebben het soort 2 verdiepingen bovenin zitten. Waar wij waren was dus wat chiquer ingedeeld en opgemaakt. Dus echt de witte tafelkleedjes, maar we liepen dus ook langs een vloer waar je wat meer banken hebt, waar je gewoon kan chillen, waar een bar is, waar je drankjes kan doen. Dus denk ik voor meerdere dingen heel erg leuk om naartoe te gaan. Dus nou goed, dat was het Valentijnsdiner. Daarnaast was het ook nog een spannende week, omdat 3 vrienden van ons een baby zouden krijgen ergens in februari. En uiteindelijk kwamen ze allemaal 2 à 3 dagen van elkaar af, zeg maar. Dus de beste vriend van mijn vriend, die zou een baby krijgen met zijn Italiaanse vriendin. Die is geboren, dat was een jongetje genaamd Teodoro. Dus dat was al een heel bijzonder iets. Toen beviel een van mijn beste vriendinnetjes van een jongetje genaamd Sam. En een paar dagen later beviel een van mijn andere beste vriendinnetjes van een meisje genaamd Lenne. Dus het was alleen maar bijzonder babynieuws en ik vond het heel apart dat dit opeens allemaal in 1 week gebeurde. Want het was echt voor het eerst dat mensen die ik zo goed kende van mijn eigen leeftijd, die ik echt door verschillende levensfases heb zien gaan. Sommige ken ik al vanaf... Ik denk dat ik de eentje daarvan al ken vanaf mijn 4e. en de vriend van mijn vriend natuurlijk dan weer wat korter. Maar toch, je hebt echt al wel veel met elkaar meegemaakt. En dat is dus voor het eerst dat peers, zeg maar, kinderen krijgen die zo dicht bij mij staan. Dus, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Ik heb ook 1 andere vriendin die al 1,5 jaar geleden voor het eerst een baby had gekregen. En die alweer van de 2e zwanger is. Dus eigenlijk is het alweer oud. Nee, dat wou ik ook weer niet zeggen. Maar ik vond het een hele aparte, bijzondere week. En ik was vooral heel erg blij voor hun. En het lijkt me gewoon een hele aparte ervaring om opeens met 3 mensen in huis te zijn in plaats van 2. En dat je gewoon een wezentje mee naar huis neemt en weet, deze gaat nooit meer weg. En dat wil je waarschijnlijk ook niet. Maar het lijkt me gewoon een hele aparte gewaarwording. En dat je ook toch wel iets traumatisch als een bevalling hebt meegemaakt. Maar dat door hormonen dat waarschijnlijk dan niet eens meer als traumatisch aanvoelt. Ik weet niet. Ik vond het best wel apart om vanaf de zijlijn dat mee te maken en over na te denken. Ik ben nog bij geen enkele langs geweest. Maar ik vind het altijd wel belangrijk dat mensen eerst lekker in hun eigen bubbeltje van zo'n kleintje kunnen genieten. En dat we daarna over dit allemaal bij kunnen kletsen. Dus dan zal ik vast alle verhalen horen. Maar dat was vooral ook wel een week waarin ik daarmee bezig was en aan het meeleven was. Verder heb ik afgelopen vrijdag met vriendinnen in Amsterdam een cocktailworkshop gedaan. Dat was een cadeau wat we aan 2 meiden van de groep 2 jaar geleden al hadden gegeven. Toen kwamen er allemaal corona dingen tussendoor en was het vooral heel lastig om een moment in iedereen's agenda te vinden waarop er ook daadwerkelijk een cocktailworkshop te doen was. Uiteindelijk is dat ons na 2 jaar dus gelukt. Namelijk, ik ga straks hier wat meer over vertellen over deze hele cocktailworkshop bij de tips. Daarnaast zijn we ook nog gaan stappen tussen aanhalingstekens in de pijp. Zoals dat gaat, heb je wat drankjes op. Denk je, nee, ik wil toch nog niet naar huis. Kom, we gaan nog ergens een drankje doen. Dus we gingen naar de pijp en daar heb je bijvoorbeeld de pilsvogel, het paardje. En zo nog wat meer kroegjes die eigenlijk altijd stampensvol zijn op vrijdagavond. En nu was er gewoon bijna niemand. We vonden het zelfs ongemakkelijk om daar zo te staan. Dus op een gegeven moment zijn we maar gewoon naar huis gegaan. We waren nog bij 1 andere tent geweest waar het wel iets drukker was. Maar nee, we voelden de vibe echt totaal niet. Dus toen zijn we eigenlijk, was ik om 2 uur of zo al thuis. Wat dan vroeg is blijkbaar voor mij doen. En de volgende dag had ik de verjaardag van mijn nichtje. Dat is kindje van mijn zus. Die werd 7 jaar oud. En dit is wel echt een hele leuke fase. Want zij is met alle girly dingen die je kan bedenken bezig. En ze wilde dus heel graag een soort speelgoed ding hebben waarmee je nail art kan doen. En ik was helemaal geobsedeerd met dat ding. Dus hij werd eerst bij mij thuis geleverd en heeft hij nog een aantal dagen bij ons op tafel gestaan. Dus dan heb ik alleen maar naar de verpakking zitten kijken. Ik ging hem natuurlijk niet al openmaken. Maar alleen maar naar de verpakking zitten kijken hoe dat nou werkte. Want het is dus een ding met een vakje voor de nagellakjes die je er ook bij krijgt. Dan heeft hij ook nog een mini föhn waaronder je nagels kan drogen. En er zitten dus soort stempels bij. Dus je moet je vinger echt in dat apparaat doen en dan op een stempel drukken. En dan komt er dus een design. Maar je kan ook met een draaischijf weer kiezen voor andere designs. Ik dacht echt, dit zou mijn droom zijn als ik nog 7 jaar oud was. En wat ik ook wel heel komisch vond, was dat mijn nail art kit tegelijkertijd binnenkwam met haar cadeau. En dat ik eigenlijk gewoon besefte dat ik precies hetzelfde aan het doen ben, maar dan de volwassene versie. Dus dat was wel heel grappig. En ze was mega blij met dat cadeau. Ze heeft het gelijk met haar andere nichtje uitgeprobeerd en andere mensen ook nail art gegeven. En dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien, als ze blij zijn met wat je dan voor hun hebt gekocht. Dus dat was ook wel weer heel gezellig. Gegeten bij mijn schoonouders. En ik heb allemaal keukenkastjes opgeruimd en schoongemaakt. We hebben dus ook zo'n, een afzuigkap. Waarop je ook allerlei dingen kan zetten. Nou, dat is dus heel gevaarlijk. Want je zet daar gewoon al je kruiden die je over hebt. Alle azijn, olie, whatever. Dat zet je daar gewoon neer. Maar die hele hoek wordt gewoon 1 plakkerige troep. Door al het vet wat dan weer van het koken afkomt. En dat hoor je eigenlijk gewoon wel vaker schoon te houden dan dat wij hebben gedaan. Ik ben er dus helemaal uit gaan zoeken. Heb echt ontzettend veel weggegooid ook. En dat was zo satisfying. En ik heb nu ook allerlei dingen besteld om dingen dus beter in te kunnen delen. Verschillende bakjes van die draaischijven. Dat je er overal makkelijk bij kan. Ik ben er helemaal mee bezig. En ik kwam er ook achter toen ik op bol.com dus allemaal van dat soort handige dingen aan het kopen was. Dat je ook gootsteenkastjes organizers hebt. Dus dat kastje onder je gootsteen. Dat is altijd een zootje. En je zou eigenlijk willen dat je daar zo soort plankjes had. Of in ieder geval dingen ook omhoog kan stapelen. Want nu staat het gewoon allemaal bij elkaar onderin. Dus ik heb daar ook organizers voor gekocht. Dus ik zat helemaal in mijn housewife mood dit allemaal te doen. En opeens was het ook 12 uur 's nachts. Dat ik dacht, waar is de tijd heen gegaan? Dat mijn vriend helemaal verbaasd was dat ik überhaupt nog wakker was. En toen voelde ik me vooral heel erg volwassen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik dit gedaan heb. Want alles is nu gewoon makkelijk vindbaar. Er staan geen producten meer tussen die over de datum zijn. En kan iedereen aanraden om dat af en toe eventjes te doen. Het is tijd voor Lekker Loeren, de rubriek waarin ik kijk naar celebrity nieuws en wat de BN'ers allemaal uitgespookt hebben. Beginnend met Linda de Mol. Linda de Mol die heeft zich afgelopen jaar natuurlijk best wel op de achtergrond gehouden. Na wat er allemaal is naar buiten gekomen over The Voice en voornamelijk ook haar, de rol van haar vriend daarin, Jeroen Rietbergen. Daar was ze natuurlijk heel erg van geschrokken. Daar heeft ze ook over verteld in haar editorial in de Linda, in haar eigen blad. En het was ook uit daarna. Ze heeft het uitgemaakt, dat heeft ze verteld. En ja, er was iemand, een juicekanaal, een live op Yvonne, die altijd maar volhield dat die Linda en Jeroen toch nog wel met elkaar afspraken en in ieder geval met elkaar aan het daten waren. En we weten niet hoe lang dat al gaande is, maar in ieder geval zijn ze nu ook echt daadwerkelijk gespot. Namelijk in Parijs op Valentijnsdag. Daar waren ze blijkbaar samen heen gegaan. En volgens diegene die hun had gespot, zag er ook innig uit. En lijkt het erop dat er dus helemaal niet sprake is van een break. Nou ja, dus, er is ook weer een artikel online gekomen over de slachtoffers van The Voice of Holland. Dat die hebben gezegd van dat Linda uiteraard zelf mag bepalen met wie ze haar leven invult. Maar dat ze het gewoon niet echt begrijpen dat ze dat nog willen met iemand als Jeroen Rietbergen. En daar kan ik zelf ook wel in komen. Ik snap dat het allemaal heel ingewikkeld ligt als je al jaren een relatie hebt met iemand. En dat het misschien ook in jouw ogen dan nog niet officieel bewezen is. En hij zal misschien weer een heel ander verhaal hebben over wat er allemaal is beweerd door Boos. Maar toch zou ik het zelf heel lastig vinden om me nog met zo'n persoon in te laten. Zelf heeft ze tegen Shownieuws één ding gezegd en dat is dat ze niemand een verklaring schuldig is over haar privéleven en dat ze na een jaar gewoon nog iets uit te zoeken heeft en daar wil ze het graag bij laten. Dat is natuurlijk haar goed recht. We hoeven onze neus ook niet verder in haar business te steken. Maar ik vond het wel opvallend dat na zoveel geruchten er nu dus ook echt bevestiging van lijkt te zijn dat zij dus nog steeds met elkaar daten. Dus dat over Linda de Mol. Dan wilde ik het over Madeline McCann hebben. Nu zou je misschien kunnen denken dat is toch geen BN'er. Maar eigenlijk, ze is sowieso geen BN'er. Maar ze is eigenlijk wel inmiddels een celebrity geworden. Ook al weten we niet waar ze is. Dit is een vermist kind. Wat denk ik al 20... Nee, ze zou nu volgens mij 19 moeten zijn. En ze was 4 of 5 toen ze verdween. Nou ja, laten we zeggen 15 jaar geleden verdween dit meisje. En ik weet nog dat zo'n big deal was en dat daar zo ontzettend veel nieuwsshows over waren, documentaires, echt alle mensen die ook maar iets verstand hebben van verdwijningen, die zijn hier opgezet. Ik kan me ook nog precies de gezichten herinneren van die ouders die elke keer maar weer een nieuwe oproep deden van heb je iets gezien, meld het dan bij ons, die met man en macht hun kind weer probeerden te vinden. Tot nu toe is dat nog steeds niet gelukt. En er zijn ook allemaal plaatjes gemaakt van hoe ze er dan nu uit zou moeten zien. En er is nu toch wel iets bijzonders gebeurd. Want er is dus een Poolse vrouw die denkt dat zij echt daadwerkelijk Madeline McCann is. Ze heeft ook een account aangemaakt op Instagram met I am Madeline McCann. Ze is 21 jaar, maar ze heeft het idee dat haar ouders tussen aanhalingstekens over haar leeftijd gelogen hebben. En ze heeft best wel wat foto's naast elkaar gezet, waaruit volgens haar blijkt dat zij het zomaar eens zou kunnen zijn. Dus ze zegt ook niet, ik ben het, bla bla bla. Nee, ze zegt, ik denk dat ik het wel eens zou kunnen zijn. En het enige wat ik wil, is dat er een DNA-test komt. Nou, wat heeft ze dan allemaal waardoor ze denkt dat ze het misschien zou kunnen zijn? Ze had wat gesprekken gevoerd met haar eigen familie en toen vroeg ze om babyfoto's en een geboortecertificaat. Die kreeg ze allemaal niet. En toen voelde ze een beetje nattigheid. Dus ineens gevraagd om een DNA-test. En haar hele familie heeft die afgewezen. En toen is ze dus zelf op onderzoek uitgegaan. En ziet ze dus best wel wat overeenkomsten met Madeline McCann. Zo heeft ze een plekje in haar oog, in haar iris, die je ook ziet op de foto's van de peuter, Madeleine McCann zelf. Ze zegt ook dat ze een bepaalde sproet heeft op precies dezelfde plek. En ze heeft ook wat foto's van toen ze wat kleiner was, waarin ze best wel dezelfde gezichtsstructuur heeft. Dus het is best wel aannemelijk als je dat allemaal op een rijtje ziet. Ze zegt dus wel dat ze 21 jaar oud is, maar dat haar eigen leeftijd misschien ook verkeerd kan zijn. Want Madeleine zou nu dus zelfs 19 jaar oud moeten zijn. En die ouders hebben ze iets van, we blijven het gewoon proberen, zelfs na 15 jaar. Dus ja, we gaan zeker die DNA-test doen om te kijken of dit zo is. Nou, het lijkt mij ontzettend spannend, deze situatie. En ik ben heel erg benieuwd wat hieruit gaat komen. Het lijkt me echt bizar als nu opeens dit eruit komt. Dat er uiteindelijk toch een oplossing hiervoor is gevonden. Want ik heb heel lang gedacht van, ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat zij nu nog leeft met de hoeveelheid media-aandacht die aan deze zaak is besteed. Het kan niet zo zijn dat dat meisje nu nog ergens rondloopt. Maar misschien ook wel. Misschien wel. Je weet niet wat er is gebeurd. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomst van dit DNA-onderzoek. Daar moeten we nog eventjes op wachten. We gaan het zien. Het is niet de eerste keer dat er iemand naar voren komt met ik denk dat ik het ben. Er zijn al meerdere DNA-testen gedaan, dus het wil helemaal niet zeggen dat dit zo is. Maar de overeenkomsten zijn wel bijzonder, dat wel. Dan wil ik het hebben over Nick de Vries. Dat is een Nederlander die met Formule 1 gaat meedoen. Hij droomde daar al heel erg lang van. Hij is 28 jaar. En hij gaat vanaf aankomend seizoen voor AlphaTauri rijden. Mocht je niks om Formule 1 geven, dan zegt dit je allemaal misschien weinig. Maar ik kijk het wel graag mee met mijn vriend. En ik heb ook de Formule 1 serie op Netflix gezien. En dat is een serie die elke keer een heel seizoen bevat. En die op een wat meer juicy manier, zeg maar, Formule 1 weergeeft. Zo zeg ik het altijd maar een beetje, omdat je ook echt de strijd tussen teams ziet en de politiek die er achter de schermen aan toe gaat. En dat vind ik veel interessant dan kijken naar hoe allerlei auto's rondjes rijden. Ik ben uiteraard wel heel erg trots altijd op Max Verstappen. En zeker toen hij die ene winst behaalde en heel Nederland op zijn kop stond. En ik merk nu dat, ja, zo gaat dat natuurlijk. Dat is een beetje lullig misschien, maar nu merk je dat hij elke keer wint en dat hij eigenlijk dat soort in het verwachtingspatroon ligt. En nu wil je eigenlijk weer die underdog hebben, die er weer tegenaan schopt om bovenaan uit te komen. En ik denk dat dat is waarom mensen nu zoveel bezig zijn met Nick de Vries. Want hij wordt toch wel een beetje gezien als de belofte vanuit Nederland voor de nieuwe winst van Formule 1 in de toekomst. Dus daarom heeft Viaplay een documentaire over hem gemaakt. Nick de Vries durft te dromen, zo heet het. Die kan je vanaf dinsdag kijken. Ik heb geen Viaplay, dus ik moet even kijken of ik dat überhaupt kan zien. Maar ik vond het wel iets zeggen dat er zelfs voor zijn officiële start dus eigenlijk al een hele documentaire aan hem wordt gewijd. En er wordt ook in een artikel genoemd dat ze aankomend jaar ook allerlei verhalen gaan blijven delen. Ook rondom Nick de Vries. En ik ben wel benieuwd wat deze man gaat doen. Hij wordt al in sommige artikelen de wonderboy van Formule 1 genoemd. We gaan het zien. We moeten ook niet te hoge verwachtingen hebben. Hè? We moeten niet te veel druk op zijn schouders leggen. Maar het zou toch wel weer heel erg leuk zijn als we weer een Nederlander omhoog zien kruipen in die ranglijsten. Dus ik ben benieuwd wat hij aankomend seizoen gaat doen. Dan tot slot Geraldine Kemper. Die heeft een boekje open gedaan over haar relatie in de Linda Meijden. Zij is al een tijdje samen met haar vriend Freek. Die heb ik ook wel eens gezien in een tv-programma. Heel leuk, leuk stel samen. Maar ze vertelt dus ook dat ze samen hun seksuele relatie onderzoeken en kijken hoe ze dat vorm kunnen geven. En dat ze dus ook zoveel samen over hebben van wat vind jij nou fijn, wat vind ik fijn. En ze zegt dus ook, we hebben nu ook een paar keer met iemand anders erbij gesext en dat vond ik heel leuk. Ik ben gek op deze man, maar seks kan ik los van liefde zien. En iets anders interessant wat ze ook nog vertelde is dat zij op het moment geen kinderen wil. En ze zitten dus over na te denken om haar eitjes in te vriezen. Ze is 33 en ze twijfelt nog, want het is best wel een intense ingreep en het is ook best wel prijzig. Maar iemand die er dus bijvoorbeeld spijt van heeft dat ze dat niet heeft gedaan, is Jennifer Aniston. En ze had daar een quote van gelezen. Toen dacht ze, nou, dat is een mooi moment om mijn eitjes in te gaan vriezen. Ik vind het wel tof dat ze over dit soort onderwerpen haar mond opentrekt. Die door sommige mensen misschien toch wel een beetje als taboe worden gezien. En dat ze daarmee ook wat openheid biedt. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet mega verbaasd ben als iemand die als presentatrice van Spuiten en Slikken bekend stond. En sowieso in meerdere programma's experimenteert met drugs en met seks. Dat zij hier ook al open over is. En dat ze hier zo ook wat grenzen overgaat die andere mensen misschien niet zouden overgaan. Dus nou ja, ik vond het wel heel interessant om te lezen en cool dat ze dat gewoon vertelde. Dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan heb ik uiteraard deze week ook weer wat lekker leven tips voor je. Nou, hoe kan jij lekker gaan leven deze week? Bijvoorbeeld door wat leuke hotspots te gaan bezoeken. Ten eerste dus Rem in Amsterdam. Heel leuk voor een dinertje of een drankje. En wat wij afgelopen zondag hebben gedaan, is dat we naar een bakkerij zijn gegaan naar Amsterdam-West. Die heel populair is. Het heet Fort 9. En daar staan blijkbaar altijd rijen met mensen. En wij waren op een wat druiderige zondagmorgen om 10:30. Dus ik denk dat we daar meer geluk hebben gehad dat we binnen 5 minuten aan de beurt waren. En wat daar dus wel heel erg leuk is ten eerste is het echt wel een soort hippe bakkerij. Mijn vriend zei ook van, ik ben alleen maar van die bakkerijen gewend waar dan 40-jarige vrouwen heel plat Amsterdams vragen wat je moet hebben. En hier ze staan allemaal hippe studenten achter met een soort, ja, hele hippe indeling. En nou ja, dat vonden we gewoon heel erg opvallend. Maar ze hebben dus ook echt van die heerlijke Franse lekkernijen. En ik volg wat eat-accounts, food-accounts. En die hadden deze zaak getipt dat ze dus ook bijvoorbeeld hele lekkere weekend specials hebben. Dus ze hebben meestal 5 of 6 dingen. En dat zetten ze elke vrijdag of in ieder geval vlak voor het weekend op hun Instagram. En die kan je dan vanaf 10:00 ochtends in het weekend halen. Dus ze hadden bijvoorbeeld afgelopen weekend een cheese croissant with refried beans, chipotle, corn en adobo saus. Die had mijn vriend genomen. Vond die mega lekker. Ook wel heel bijzonder om in de ochtend iets te eten wat eigenlijk voelt als avondeten, maar dan in een croissantje. En ik had een cruffin almond en blood orange. Dus een cruffin is een mix van een croissantje en muffin. Met dus amandel erin en sinaasappel. Was mega lekker. En sowieso ben ik gek op amandel croissants. Vorig jaar was ik in de zomer in Frankrijk. En toen gingen we elke dag ontbijt hebben halen bij een Franse bakker. En toen heb ik gewoon een week lang amandel croissants gegeten. En sindsdien niet meer. Dus dat was echt iets wat heel hoog op mijn wishlist stond. Dus die heb ik uiteraard ook gekocht. En ik had die dus meegenomen naar mijn werk, waar ik een klus doe. En collega's die waren allemaal heel erg jaloers. Dus ik heb hen ook allemaal een stukje laten proeven. En ze waren het er allemaal over eens dat het een van de lekkerste amandel croissants ooit was. Dus ja, ik kan deze zaak gewoon mega aanraden. Ga dus wel vroeg, het liefst op een druilerig moment. Dan staat er helemaal geen rij. Maar ja, ik zag ook iemand een keertje posten over een geitenkaas croissant die ze hadden. Eigenlijk wil ik nog een keer terug om daar naartoe te gaan. Die zag er ook mega goed uit. Ja, en ze hebben dus ook van dat heerlijke vers brood, van dat zuurdesembrood, wat ik ook wel eens zelf heb proberen te bakken, wat echt heel veel werk is. Maar dat lijkt me dus ook top om gewoon een keer te halen. Dat je dan voor de hele week eigenlijk heerlijk brood hebt voor je lunch. Dus dat zijn de hotspot tips. Nou, een do-tip is dus de cocktail workshop bij House of Bols. Wat dus wel heel erg leuk is. Oh, ik zal even beginnen. Bols is dat likeurmerk. Wat je misschien wel eens in de supermarkt hebt zien staan. Is echt eentje die al jaren bestaat. Volgens mij ergens halverwege 1850, 1860 of zo. Ik zou het moeten weten. Want het leuke is dus als je naar House of Bols gaat, dat je ook een hele tour door hun museum krijgt. Dus je krijgt een hele uitleg van hoe het is ontstaan. Je hebt ook een hele rits aan flessen waaraan je dan kan ruiken. En dan moet je dus ruiken of je welke smaak je eigenlijk ruikt. En dan kan je iets openklappen om te zien of je gelijk had. Je ziet het hele proces van hoe een likeurtje tot stand komt en een film daarover. Maar je bent eigenlijk best wel snel doorheen door dat museum. En dan kom je dus uit in de bar. De bar van House of Pols. En daar zo kan je dan een cocktail bestellen. Ze hebben ook een soort scherm waarop je ziet wat voor cocktails ze allemaal kunnen maken met hun likeurtjes. En als je dan een lekkere ziet, dan klik je daarop en dan komt er een bonnetje uit met het recept. Dat kan je ook mee naar huis nemen om eventueel thuis te maken. Maar die kan je dus ook geven aan de persoon achter de bar. En die maakt dan de cocktail voor je. En dat is wel heel leuk. Dan zit er ook nog een kleine ruimte waar je kan oefenen met het gooien van flessen. Dus je hebt daar gewoon plastic flessen staan, zo'n soort van jongleerdingen. Is er een soort video voor je van een man die dan uitlegt wat je allemaal kan doen. Hoe je kan oefenen met het jongleren met drankflessen, zeg maar. Dus dat is wel heel leuk. En wat wij er dus bij geboekt hadden, was een cocktailworkshop. Dus we werden toen meegenomen naar een andere bar binnen House of Pols. En een soort ronde bar. En we hadden daar allemaal ons eigen cocktailsetje. Dus 2 verschillende cocktailglazen. Want we gingen 2 verschillende cocktails maken. Een shaker, een lepeltje, ook een soort crusher. Zo'n limoenperser. En toen ging hij dus met ons aan de slag. En we hadden dus 2 verschillende cocktails. En dan konden we ook bij elke cocktail zelf een beetje customize. Dus al die smaakjes van Bols, die stonden dan ook voor ons klaar. En dan zei hij van, nou, je moet 25 milliliter hebben, maar je mag zelf kiezen welke smaak je dan doet. En je kan ook 2 smaken kiezen, dat je de 2 door elkaar doet. Dus dat is ook best wel leuk, dat je ook een beetje creatief bezig kan zijn. En dat iedereen eigenlijk een andere cocktail uiteindelijk kreeg. Maar ook echt wel wat handige tips, want ik heb zelf bijvoorbeeld een cocktail shaker thuis. En de muren hebben wel eens ondergezeten doordat ik die verkeerd gebruikte. En nu weet ik wat ik dus verkeerd heb gedaan. Dat je dus op een bepaalde manier die shaker echt vast moet houden en in elkaar moet zetten. En dat er dan eigenlijk niks mis kan gaan. En wel heel erg leuk om ook te horen. Dat vind ik altijd leuk om dan op het moment dat zo iemand klaar is, dan is door te vragen van, hoe kom je hier nou bij? Hoe ben jij hier als cocktailworkshopgever terechtgekomen? Nou, dat ging hij dus ook vertellen dat hij toen hij net van school was, zoiets had van, ja, het lijkt mij gewoon het allerleukste om te leren om cocktails te maken. Dat hij gewoon hier naartoe was gegaan en had gezegd, ik wil leren cocktails maken. En dat hij sindsdien achter de bar stond. En ze hebben dus ook een heel opleidcentrum in datzelfde gebouw zitten. Voor cocktailmakers, voor barpersoneel bijvoorbeeld. En dat hij daar nu ook zelf lessen geeft. Dus hij heeft ze vroeger gekregen en nu geeft hij dat ook. Maar dat het nu eigenlijk niet meer lucratief is en dat hij toch gaat switchen naar een soort data analytics rol waarbij je gewoon 9-5 op kantoorbanen hebt. Dus iets heel anders. Dat vind ik ook altijd wel leuk om soort van met die mensen te kletsen. Ik weet niet, ik zat dat halfweg zo te denken van, hoe kom jij hier nou zo? Maar wel mega leuk om te doen met vriendinnen. We waren echt wel een chaotische groep, dus we zullen ook wel een beetje irritant zijn geweest. Maar ik denk dat hij het ook wel gewend is, want het is ook wel een populaire plek voor toeristen. Dus we zagen ook wel van die grote, luidruchtige toeristengroepen. Wel gewoon gezellig. Het zit op het Museumplein, echt wel een keer een bezoekje waard. Dan nog een kijktip. Ik heb de film Your Place or Mine op Netflix gezien. Die is met Ashton Kutcher en Reese Witherspoon. En ik vind zij allebei eigenlijk in dezelfde categorie celebrity vallen. Ik zat zo naar hun te kijken in die film. En toen dacht ik, jullie zijn gewoon eigenlijk voor mij acteurs en actrices van de Zero's. Zij hebben toen in zulke blockbusters gespeeld dat ik eigenlijk echt periodes heb gehad dat ik met ze allebei echt geobsedeerd was. En zodra ik zag dat zij in een film speelden, dan wist ik dat ik die film wilde zien. En ze zien er gewoon nog steeds super goed uit. En niet op een verbouwde manier. Zoals je nu ook wel eens ziet bij mensen uit de Zero's. Dat je denkt, wat is er met jou gebeurd? Ze zijn gewoon nog steeds fucking knappe mensen. En ze komen op mij allebei echt over als mensen met de gunfactor. Ik denk dat ze allebei zulke leuke mensen zijn, ook in real life. Dus dat was voor mij eigenlijk al reden genoeg om die film te gaan kijken. Het deed me ook wel een beetje denken aan zo'n Zero's film. Ik had het idee dat ik letterlijk al een keer een Ashton Kutcher film heb gezien met dezezelfde verhaallijn. maar dat maakt het voor mij niet minder leuk om naar te kijken. Juist omdat ik al die flashbacks kreeg naar Zero's films. Het gaat over Ik weet hun namen niet meer in de films. Nou ja, laten we gewoon Ashton en Reese aanhouden. Reese die woont in L.A. Ashton die woont in New York. Hij woonde eerst ook in L.A. Hij had ook een relatie met Reese. Of in ieder geval, ze waren hele goede vrienden. En toen hadden ze seks met elkaar. Toen raakte hij een beetje in paniek. En toen is hij dus naar New York vertrokken. En heeft hij daar eigenlijk een leven opgebouwd en een carrière opgebouwd. En eigenlijk altijd alleen relaties van 6 maanden gehad. En zij is uiteindelijk getrouwd met iemand die haar eigenlijk helemaal geen aandacht gaf. Ze heeft daar wel een kind mee gekregen. Waar ze heel erg veel van houdt. En ook een beetje controlling over is, zeg maar. Dan gaat zij, ze zijn dus al in hun 40 jaren. En dan gaat zij voor Ashton's verjaardag naar New York. Alleen door een kleine gebeurtenis is er geen oppas voor haar kind. Dan zegt Ashton, weet je wat, kom jij alsnog naar New York? Jij hebt een beetje een break verdiend. Dan ga ik wel op jouw kind passen in L.A. Dus ze switchen eigenlijk van plek. En hij gaat dus op haar kind passen. Terwijl zij hem altijd als de onverantwoordelijke ziet. Dus dat vindt ze best wel spannend. En zij gaat is een beetje zijn leven in New York. En dat, daar begint het een beetje bij. Meer zal ik niet vertellen. Maar echt wel een hele leuke film. Dus ik zou hem je zeker aanraden. Gewoon lekker luchtig, leuke film voor mensen die houden van Zero's films. Dat is het beste hoe ik het kan omschrijven, denk ik. Ja, en daarmee rond ik ook de tips van deze week af. Goed, het hoofdonderwerp, kinkeeping. Ik kan me voorstellen dat je denkt, Kelly, waar heb je het in godsnaam over? Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik ken deze term dus ook pas een maand. Ik kwam het begin januari tegen op TikTok van een meisje die zichzelf Advice Girl noemt. Ik zal haar account en de TikTok zelf ook eventjes linken in de beschrijving van deze video. Dan kan je hem zelf nog helemaal bekijken. Maar ik zal het concept ook eventjes uitleggen hier. Zij heeft dus van het concept kinkeeping gehoord op school in haar vak Women and Gender Studies. En ze beschrijft het als de belangrijkste oorzaak van stress in het leven van vrouwen. En omdat er geen naam voor is, worden vrouwen vaak irrationeel genoemd. Nou, om het uit te leggen, ze zegt ik ga het uitleggen, maar ze begint met een interessante vergelijking. En die wil ik ook graag even met jou delen. Stel je voor dat er een theater is en dat theater die wil graag een voorstelling houden. Ze gaan dan niet alleen acteurs en actrices inhuren, maar ook de kostuumontwerpers, de mensen die het decor verplaatsen tussen scènes door, mensen die de gordijnen open doen, de mensen die de tickets verkopen, de mensen die de marketing voor de show doen, de mensen die de lichten bedienen, die de microfoontjes opdoen, die ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek gaan zitten. Overal wordt er gewoon heel veel moeite, tijd en energie in een voorstelling gestoken. Maar als de voorstelling is afgelopen, dan klappen de mensen niet voor wat ze niet hebben gezien. Ze klappen voor de acteurs en de actrices die ze wel hebben gezien. Oké, we hebben dit verhaal. In dit verhaal zijn eigenlijk de vrouwen degene die dus niet gezien worden. En ze begint te vertellen over de feestdagen en ze zegt, tijdens de feestdagen wordt er heel veel gekookt, geschoonmaakt, gepland, georganiseerd, ingepakt. Er worden data onthouden. En heel veel daarvan gaat eigenlijk onopgemerkt, omdat de hele rol van dit werk is om onzichtbaar te zijn. Om een illusie te creëren, een illusie van gemak te creëren voor iedereen. Om een soort show te organiseren of mee op te treden. Misien merkt hij dat ook wel bij jezelf tijdens de feestdagen dat er heel veel vrouwen in de keuken stonden. Ze zijn gezellig aan het kletsen uiteraard, maar ze zijn ook gewoon het werk aan het doen. Niet alleen je moeder, maar ook je tante, je oma, eigenlijk alle vrouwen uit je familie. En zij weten onbewust, je moeder heeft hulp nodig en die gaan haar daarbij helpen. Ze gaan met z'n allen aan het werk. En ze creëren ook een hele fijne ervaring eromheen. Ze bonden met elkaar, dat is natuurlijk prima. Maar als je dan kijkt naar de mannen, dan zitten die vaak aan een tafel te praten, te lachen, verhalen te vertellen, ontspannen met hun voeten omhoog. Ze hebben geen idee wanneer iets begint, wat er nog gedaan moet worden. Zij zitten eigenlijk gewoon helemaal chill op hun plekje met elkaar. Ander voorbeeld, misschien merkt je ook tijdens een roadtrip. dat je moeder zich afvroeg, is alles al ingepakt? Waar is iedereen eigenlijk? Heeft iedereen gegeten? Hoe laat komen we aan? Wanneer moeten we er eigenlijk zijn? Wat moeten we allemaal meenemen? En je merkt misschien dat je vader zei, joh, hè, doe nou eens rustig. Waarom zit je je nou zo druk te maken, joh? Alles komt goed. Geen zorgen. En dat kan een beetje pijn doen om te zien. Want je merkt dan dat in zo'n situatie die man eigenlijk niet het werk ziet dat je moeder allemaal heeft gedaan. Omdat het geen naam heeft. Hij kent de naam niet. Hij weet niet wat voor werk ze allemaal gedaan heeft. En dat is dus kinkeeping. De onbetaalde arbeid waaraan vrouwen als geslacht worden toegewezen. En zo zegt dit TikTok-meisje, dat zorgt niet alleen voor veel stress in het leven van vrouwen, maar het brengt ook veel onwetendheid voort in mannen. Plande je vader die vakantie? Kocht hij überhaupt zelf de kerstcadeaus die je van hem kreeg? Wist hij bijvoorbeeld wanneer je tandartsafspraken waren? Wist hij welke maat broek je droeg? En zo niet, wie deed dat dan wel? En ook wie nam de eer op zich? Dat is een samenvatting van het statement wat zij maakt in die TikTok. En hoe zij dus eigenlijk kinkeeping uitlegt. En deze video die is meer dan 10 miljoen keer bekeken en heeft meer dan 2 miljoen likes. Die is echt wel heel viral gegaan. Er zijn ook verschillende artikelen over geschreven. En het bracht best wel wat teweeg. En ik merkte ook dat dit hele verhaal heel erg in mijn hoofd bleef hangen. Ik vond het een heel interessant concept en ik had ook nog nooit van die term gehoord. En ik besefte ook dat er eigenlijk een heleboel gedaan wordt, voornamelijk door vrouwen. En al die taken die hebben niet per se een naam, want het valt niet per se onder huishouden. Het valt ook niet per se altijd onder kinderen opvoeden. Het zijn de taakjes die hier en daar nog erbij komen en die dus eigenlijk vaak ongezien zijn. Ik denk dat er best wel wat waarheid inziet. Ook als ik naar mijn eigen leven kijk, dan merk ik toch ook wel dat het altijd mijn moeder en de vrouw in familie waren en nog steeds op verjaardagen wel die de kinkeeping taken op zich namen. En nu snap ik wel waarom als ik kijk naar de generatie van mijn moeder en de zussen voor mijn moeder. Want zij hadden allemaal een best wel traditionele rolverdeling. Mijn moeder was ook degene die veel thuis bleef voor mij. Die ook op een gegeven moment stopte met werken en zich volledig ging richten op de opvoeding en het huishouden. En ik kan me dan voorstellen dat kinkeeping daar logisch op aansluit. Dus zij nam het eigenlijk best wel bewust op zich, heb ik het idee. Maar misschien ook wel omdat zij het idee had dat dat van haar werd verwacht. En ik kan me ook nog heel veel dingen herinneren, momenten herinneren dat mijn moeder gestrest was om redenen die mijn vader absoluut niet begreep. Eigenlijk net als in het voorbeeld wordt omschreven. Dat mijn moeder al zo ver vooruit zat te denken van dingen die moesten gebeuren waar mijn vader nog niet eens met zijn hoofd bij aangekomen was. En waar hij zich ook van afvroeg, hoezo is dat nodig? Maar dat eigenlijk dat soort dingen gewoon organisch gebeurde zonder dat hij het door had. En zoals ik al zei, ik begrijp dat nog vanuit hoe mijn moeders leven bijvoorbeeld was ingedeeld. Maar als we kijken naar deze tijd, dan is denk ik het probleem dat we nu leven in een tijd waarin er van een traditionele rolverdeling gewoon veel minder sprake is. Echt alle vrouwen in mijn omgeving, rond mijn leeftijd, mijn peers om zo even te noemen, die werken net zoveel als de mannen van mijn leeftijd in mijn omgeving. En toch zie ik veel dat de typische kinkeeping taken eigenlijk altijd bij de vrouw terechtkomen. En misschien ook wel zelf op zich nemen. Hè? Maar dan moeten we ons ook afvragen waarom. Voelt de vrouw zich altijd geroepen om dat soort dingen op zich te nemen? En is dat in de meeste gevallen nooit een man? En ik merk het zelf ook heel erg in mijn relatie. Bijvoorbeeld het kopen van verjaardagscadeautjes. Dat komt echt op mij aan. En anders is het een uur van tevoren hebben we eigenlijk een cadeautje. Het organiseren van een etentje. Oh ja, we hebben aan diegene een keer een etentje gegeven. Moeten we dat eigenlijk niet een keer inplannen? Dan moeten we agenda's naast elkaar gaan leggen. Dan moeten we eventjes contact opnemen of ze dan en dan kunnen. En of ze het goed vinden om dan daarheen te gaan. Dat komt eigenlijk altijd wel op mij aan. Hoe laat moeten we eigenlijk weg om bij die ene verjaardag of dat etentje of dat feestje te zijn? En hoe ver van tevoren moeten we ons dan gaan klaarmaken? Dat soort dingen, dat ik merk toch dat ik dan vaak degene ben die dat eventjes moet benoemen. Omdat we anders compleet in de knoop komen met planningen. Of het gaat niet zo goed met die en die persoon. Misschien moeten we een kaartje sturen. Dat soort dingen komt eigenlijk ook altijd bij mij aan. En op een gegeven moment merkte ik dat best wel op. En ik dacht ook van ja, eigenlijk is het een hele goede verdeling die wij hebben. Het huishouden bijvoorbeeld hebben we echt heel doelbewust met afspraken 50-50 verdeeld. Dus we weten allebei precies wat we elke week moeten doen qua taken. En daar is dus ook helemaal geen discussie over. Dat gaat hartstikke goed. Daar ben ik super blij mee, want ik weet ook dat heel veel in heel veel andere relaties dat juist heel erg hetgene kan zijn waar mensen ruzie over maken. Maar kindkeeping, daar had ik eigenlijk nog nooit bij nagedacht. En ik merkte toch dat ik dat automatisch wel naar mezelf toegetrokken heb. En ik voel ook dat ik er veel automatischer mee bezig ben dan dat hij is. Ik moet hem er bijvoorbeeld zelfs soms aan herinneren om weer eens af te spreken met zijn beste vrienden. Omdat hij daar gewoon niet aan denkt. Of om zijn moeder eens eventjes te bellen of om zijn kast eens op te ruimen. En dat zijn dingen die hij wel wil vanuit zichzelf, maar waar hij gewoon niet aan denkt, wat niet in hem opkomt. Laat staan dat hij zich zorgen kan maken over wat wij als stel die week op de planning hebben en wat daar precies voor georganiseerd moet worden. Of welke mensen in onze omgeving misschien wat extra aandacht verdienen. Of wat we ooit nog een keer beloofd hebben, wat we nog een keer zouden gaan doen. Of er feestdagen op de planning staan waar we iets mee moeten. Dat is echt, dat zit niet in zijn kader van mogelijkheden, zo lijkt het. Of in ieder geval, we hebben daar dus ook een goed gesprek over gehad. Want op een gegeven moment merkte ik wel dat dat op mij veel meer druk uitoefende dan op hem. En dat ik soms niet helemaal het idee had dat hij doorhad wat voor extra dingen ik allemaal deed. En daar sluit dit hele concept van kindkeeping echt zo goed op aan. Omdat het dus inderdaad iets is wat niet altijd gezien wordt. En waar ik soms zelf ook compleet overheen keek van, ik denk dat als je dat allemaal op een rijtje zet, waar alle taken die ik net benoemde, dat er echt wel een aantal uur per week in zit, waar mijn vriend totaal geen weet van heeft, dat ik daar dus zoveel tijd aan kwijt ben. En ik merkte dat ik dat wel graag duidelijk wilde maken. Dus we hebben daar een keer gesprek over gehad. En toen begreep ik ook heel erg dat het totaal geen onwil is vanuit hem om dat soort dingen dus niet op te pakken. Maar dat hij er oprecht gewoon niet aan denkt. Dat het gewoon niet in hem opkomt om daar iets mee te doen. En dat hij dat zelf ook vervelend vindt. Dat hij daar eigenlijk wel sterker in zou willen zijn op dat vlak. Dus toen hebben we heel erg nagedacht, oké, wat is dan een manier om voor jou dit in je systeem te krijgen, om het wel te herinneren om dat soort dingen te doen. Dus hij heeft allemaal wekkers op zijn mobiel gezet om aan belangrijke dingen te denken. Dus bijvoorbeeld op zondag gaat er een wekker om samen eventjes de week voor te bespreken die we gaan hebben. En dat klinkt heel zakelijk, maar soms is dat gewoon nodig om eventjes samen te kijken, oké, we hebben dan die verjaardag staan, hoe gaan we dat dan eigenlijk doen? Soms hebben we ook meerdere dingen, bijvoorbeeld bij ons ouders in de buurt staan. Bij welk van onze ouders slapen we dan bijvoorbeeld? Gewoon dat soort dingen doornemen. Hoe laat moeten we dan weg? Moeten we nog voor iemand een cadeautje kopen? En sinds we dat eigenlijk altijd van tevoren doen, gaat alles een stuk gestroomlijnder. En merk ik ook dat we taken kunnen verdelen. Dat het ook in hem opkomt om te vragen, oh, zal ik dan dat doen? En dus niet alles op mij aankomt. Ook heeft hij bijvoorbeeld een wekker gezet om zijn moeder te bellen. Om gewoon de dingen waarvan hij vindt dat hij belangrijk zou moeten vinden, maar wat blijkbaar niet in hem opkomt, om dat uiteindelijk toch wel in zijn systeem te krijgen. Voor mij klinkt het bizar dat dat soort dingen nodig zijn. Maar dat zegt denk ik ook heel erg veel over de opvoeding van mannen versus vrouwen en ook de verwachtingen die daarbij gepaard gaan. Bij mij zitten dat soort dingen echt bijna ingebakken om te doen. En gaat het gewoon best wel van nature. En ik merk nu aan hem dat hij dit patroon zichzelf heel erg moet gaan aanleren. Dat hij dat dus niet heeft meegekregen in zijn opvoeding of in het verwachtingspatroon van hem als man. En ik ben uiteraard heel erg blij dat hij daar nu wel de moeite voor aan het doen is. En ik merk ook aan hem dat hij dat heel erg belangrijk vindt. En dat vind ik heel erg leuk om te zien. Maar voor mij was het echt een soort wake-up call dat dit dus een überhaupt iets is, kindkeeping, en dat daar heel veel taken onder vallen die ik van nature automatisch op me neem. Maar waardoor ik ook soms het idee heb dat ik meer doe dan dat mijn vriend doet. En dat ik ook taken doe die hij prima ook zou kunnen oppakken. En dat dat ook iets is wat we gewoon met elkaar kunnen bespreken. En wat hij zichzelf dus ook kan gaan aanleren om te gaan doen. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele mooie, gezonde discussie en nou ja, heel iets moois om überhaupt te beseffen, maar ook te kunnen bespreken. En ik denk dat we er ook wel een goede oplossing op deze manier in hebben gevonden. Maar ik weet ook wel dat ik in de opvoeding van mijn kinderen, mochten ze er ook ooit komen, hoop dat dat verwachtingspatroon, dat ook wat meer 50-50 verdeeld is. En dat niet meer zo heel erg helpt naar de vrouwelijke kant. Nu weet ik ook dat er best wel veel situaties zijn waarin het omgedraaid is. Dat is bijvoorbeeld bij de ouders van mijn vriend zo. Die hebben eigenlijk de omgekeerde situatie als je het op huishouden aankomt en traditionele rolverdelingen. Daar maakt de man schoon en de man kookt. En de vrouw die is voornamelijk aan het werk. Zijn vader is ook al met pensioen en zijn moeder niet. Dus dat is soms best wel grappig om te zien hoe erg het daar omgedraaid is. Maar alsnog is het daarbij wel de vrouw die aan kindkeeping doet. En voornamelijk sociale relaties onderhoudt. En zorgt dat ze op tijd komen bij bepaalde dingen en dat soort dingen. Dus dat vond ik dan ook wel weer bijzonder om te zien. Ik heb toch wel heel erg het idee dat dit een vrouwending is. En ik wil heel graag ook voorbeelden zien en ontvangen waarin dat dus niet zo is. Dus mocht jij een relatie hebben of ouders hebben waarbij je heel duidelijk ziet dat je vader of je vriend de kinkeeper is, dan lijkt me dat heel erg interessant. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe dit bijvoorbeeld zit in relaties tussen twee vrouwen of relaties tussen twee mannen. Want misschien is het helemaal niet vrouw versus man, maar is het wel heel erg wat je vanuit je opvoeding meekrijgt. Ik denk dat het daar zo heel erg aan ligt. Maar ik ben het wel eens met ik denk dat het een soort natuurlijke progressie is geweest vanuit de jaren 50, dat vrouwen volledig thuis bleven en überhaupt niet konden werken. En dat een man alles deed en zij dus automatisch alle andere taken buiten werken op zich pakte. En dat we nu via natuurlijke weg proberen te gaan naar een wereld waarbij alles 50-50 is. Maar dat we er net nog niet helemaal zijn. En dat daardoor nu dit soort concepten op beginnen te vallen. Dit soort fenomenen. En we nu dus ook benamingen ervoor hebben die denk ik heel erg helpen. Dus, nou, zoals ik al zei, ik ben heel erg benieuwd hoe dit bij andere mensen gaat. Dus vind je het leuk om jouw ervaring te delen? Dan kan je me altijd een DM sturen op Instagram. Daar heet ik Wat ik wou dat ik wist podcast. En ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze 200ste aflevering van Wat ik wou dat ik wist. Super cool. Leuk dat je erbij bent en ik hoop dat je de volgende week ook weer bent. Dus tot dan. Doei doei.